Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Mijn naam is Anna Verhulst, host van deze aflevering. En naast mij zit Louise van Galen, co-host.
Hoi.
In deze aflevering spreken wij Maarten van Schijndel, psychiater.
Goedemiddag.
En Stephanie van der Woude, internist ouderengeneeskunde.
Hallo.
Over psychiatrie en complex gedrag binnen de interne geneeskunde. Stephanie en Maarten, even om te beginnen een beetje los te komen. Een leuke vraag aan jullie ter inspiratie. Ik stel hem eerst even aan Maarten en dan aan Stephanie. Maar wat is nou jullie ultieme tip voor de luisteraars voor een boek, een serie of een film?
Nou, heel actueel. De serie Verward van Jessica Villerius. En daarin treedt ook mijn collega Jeroen van Waarden op als psychiater in Rijnstaten. En dat gaat eigenlijk voor een deel over de doelgroep waar we het vandaag ook over hebben. Mensen met verward gedrag, wat ik zelf overigens een hele slechte titel vind. Maar dat is een hele indrukwekkende serie waarin je eigenlijk ziet hoe wij de zorg rondom deze mensen organiseren of misschien soms niet organiseren. Dus ik kan jullie zeker aanraden.
Waar kunnen we deze serie vinden?
NPO.
NPO. Oké, leuk. Stephanie?
Ja, ik heb een wat luchtigere tip, ook op de NPO. Maar mijn tip is Schiefmacher's Legacy. Ook heel actueel. Hoe je op je eigen manier bezig kan zijn met ouder worden, in het leven staan. Ik vond het een leuke manier om te kijken naar hoe je omgaat met het naderende levenseinde eigenlijk.
Hebben jullie toch ook allebei een tip meegebracht die raakt aan je vakgebied? Dat is dan wel weer mooi. We gaan naar het onderwerp van deze presentatie. En dat is ook het onderwerp van een presentatie die jullie hier tijdens de internistendagen hebben gehouden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ertoe heeft gezet om over dat onderwerp, psychiatrie en complex gedrag, een presentatie te geven op de internistendagen.
Nou, voor mij is dat, als ik heel eerlijk ben, ook mijn eigen idealisme. Want ik wil natuurlijk de zorg verbeteren voor mijn patiënten, net zoals heel veel dokters. En ik weet dat die zorg niet altijd goed is in het ziekenhuis.
Ja, en vanuit de ouderengeneeskunde willen we graag aandacht voor integrale zorg. Hè. Niet alleen natuurlijk voor de multimorbide kwetsbare ouderen, maar ook voor elke patiënt. En daarom dachten we dat aandacht voor deze problematiek goed zou zijn.
Ja, dus eigenlijk een oplossing die aansluit bij problemen die jullie in de dagelijkse praktijk zien.
Ja, want psychiatrie en complex gedrag, daar hebben we het dan over. Hè? En dat zeggen we natuurlijk over, is echt een complexe patiënt. En je gaf net zelf ook al aan, ja, dat woord, dat zit me niet. Vertel, hoe moeten we het bekijken?
Ja, veel mensen vinden het ook al snel stigmatiserend als je het gaat hebben over complex gedrag of psychiatrisch patiënten of de verwarde persoon. En dat begrijp ik eigenlijk heel goed. Maar er gebeurt wel iets in de interactie tussen de zorgverlener en patiënten. En die kunnen natuurlijk allebei uitdagend zijn op hun manier. En in die wisselwerking, daar gaat het soms mis. En daardoor krijgen mensen niet de optimale zorg. Dus als je mij vraagt, wat is complex of uitdagend gedrag, zoals we het in Rijnstaten noemen, dan gaat het vooral eigenlijk over wat de betreffende professional ingewikkeld of uitdagend vindt. En dat is dan het haakje. En daarmee kan je dan de kwaliteit van zorg verbeteren.
Dus eigenlijk dat complexe zegt meer iets over ons als zorgverlener dan over de patiënt.
Het zegt iets over de interactie.
Ja, ja.
En heb je een voorbeeld daarvan?
Zoals we net ook in de zaal verteld hebben, een leuk voorbeeld in de internistenpraktijk is de diabetes waarover je te weinig weet. Wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen met diabetes worden opgenomen om hun suiker nu eindelijk goed in te stellen. En dan blijkt er biopsychosociaal veel meer aan de hand te zijn. En dan vinden wij het heel lastig als die patiënt niet doet wat wij zeggen. Die gaat tussendoor roken, die geeft toch allerlei snoep en frisdrank drinken tussendoor. En die zet een heleboel op stelte, maar ik zie Stephanie al bewegen.
Ja, dat is toch een herkenbaar voorbeeld voor ons allemaal, denk ik. We hebben de beste bedoelingen. We maken een plan, we leggen het voor. We denken dat iedereen de neus dezelfde kant op heeft, maar puntje bij paaltje valt het tegen. En dat is denk ik een van die problemen waar we vaak tegenaan lopen.
En is dat, want dit is een voorbeeld van een diabetes, dat suggereert dat eigenlijk elke patiënt wel complex gedrag, hè, of een complexe interactie kan uitlokken. Hoe verhoudt zich dat tot een onderliggende psychiatrische ziekte?
Nou, dat kan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Want je kan ook uitdagend gedrag vertonen, althans voor de professional uitdagend gedrag, terwijl je niet een psychiatrische aandoening hebt.
Volgens mij zei je net ook al iets over dat de uitkomsten dan, hè, als voor patiënten die complex gedrag vertonen, dat die uitkomsten daar ook door beïnvloed worden. Wat kan je ons daarover vertellen?
Ja, dat vond ik eigenlijk best wel shocking toen ik dat voor het eerst hoorde. Dus voor mensen met een ernstige psychische aandoening geldt dat ze 15 tot 20 jaar korter leven. Dan gaat het over bijvoorbeeld schizofrenie en bipolaire stoornis. En inmiddels weten we uit Scandinavisch registeronderzoek dat dat eigenlijk over alle diagnosegroepen, als je het zo mag zeggen, of stoornisgroepen uit de psychiatrie geldt.
En dan ze leven korter en overlijden ze dan aan de gevolgen van hun psychiatrische ziekte of aan hun somatische ziekte?
In belangrijke mate aan somatische problemen en aan external causes, zoals dat dan zo mooi genoemd wordt. Dus bijvoorbeeld ongelukken. En suïcide is maar een klein deel.
Dus patiënten die we scharen onder complex gedrag of zelfs met een psychiatrische achtergrond, die hebben een hoger risico op vroeg overlijden of slechtere uitkomsten. Wat voor problemen zien we daarmee in de polyklinische praktijk? Waar lopen we tegenaan?
Nou, bijvoorbeeld dat deze mensen minder gezondheidsvaardigheden hebben. Of wat we eigenlijk dan onder uitdagend gedrag vertonen. Wat er gebeurt in de medische praktijk, is dat mensen eigenlijk aversie, exclusie, dus uitsluiting of aversieve, restrictieve reacties ervaren. Want wat wij doen is, ja, dat mag je niet, dit kan je niet. Wij doen het zo, jij past hier niet. Tot met, je moet maar naar de Paas. Wordt dat dan in ons ziekenhuis vaak geroepen. Mm-hmm. Terwijl de realiteit is dat er zoveel mensen zijn met wat wij dan ervaren als uitdagend gedrag. Hè, want dat kan soms kan dat eigenlijk zeg maar meer dan gewoon aanwezig zijn. Hè, dus bijvoorbeeld agitatie of agressie. Of juist minder dan gewoon aanwezig. Apathie bijvoorbeeld. Mensen die echt initiatiefverlies beleven. Maar dan ook niet doen wat de bedoeling is om beter te worden. Mm. En daar zijn er dus zoveel van. Dat past helemaal niet alleen allemaal in die Paas.
Nee, en wij als internisten hebben daar waarschijnlijk ook te weinig tijd voor om dat allemaal erbij te doen. Of dat denken we?
Vind ik wel een interessant punt dat je dat zegt. Want ik denk eigenlijk als je de tijd neemt om je een beetje te bekwamen in een paar van de manieren om te gaan met dat gedrag, dat je eigenlijk heel veel winst behaalt. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor je eigen werkplezier. En dat is ook wat we in het Rijnstaten met ons project ook een van de basiselementen hebben.
Dus daar wil ik heel graag meer over weten. Zeker ook omdat veel, wij zijn ook jonge dokters. Wij moeten nog wel even mee. Dus het is al heel leerzaam als wij dat nu al in ons kit met vaardigheden mee kunnen nemen. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat kan ik zeker. De basis van dit hele project in het Rijnstaten, hoe wij omgaan met uitdagend gedrag, is eigenlijk dat je het samen doet. Ik denk dat dat de kern is die je moet onthouden. Je gaat als team, als zorgverlenersteam, samen met de patiënt en zijn netwerk het probleem aan. Dus als je dan kijkt naar hoe je de zorg kan verbeteren, moet je eerst luisteren naar wat het probleem is. Ik denk dat dat voor ons als dokters een belangrijke vaardigheid is. Laten we eens met een open, uitnodigende houding gaan vragen op onze eigen afdeling en aan onze patiënten van, goh, wat is hier eigenlijk een uitdaging?
Als ik mag aanvullen, dus dat is inderdaad een hele belangrijke. Het andere wat we doen is, we hebben een team van een netwerk van professionals intern wat aan het opzetten zijn. Dat is voor verpleegkundigen, maar zeker niet alleen voor verpleegkundigen, want het zijn de verpleegkundigen en de zaaldokters die het eerste hiermee te maken krijgen. Poli volgt wellicht later. Wat we daar doen is eigenlijk algemene vaardigheden leren en uitwisselen. Maar we hebben ook contextspecifieke interventies op de kliniek interne, op de kliniek neurologie. Bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp. Daar spelen echt wel ook specifieke situaties met multimorbiditeit en ernstig verwaarloosde patiënten op de interne bijvoorbeeld en de ouderen. Maar ook bijvoorbeeld op de neurologie niet aangeboren hersenletsel. En dat vraagt misschien dan in de context van die afdeling weer wat anders.
Kunnen we het eens, laten we het specifiek maken, want ik ben wel benieuwd. Net kwam het voorbeeld van de persoon met diabetes, slecht gereguleerd, wordt opgenomen in het ziekenhuis, ontregeld en die willen wij graag weer strak trekken. Daar hebben we protocollen voor en daar willen we op sturen. En die patiënt die heeft daar misschien andere ideeën over of die wil daar niet in mee. Hoe zouden jullie dat met jullie model of jullie project benaderen en aanpakken?
Nou, goede vraag. Eerste stap is denk ik dat we de probleemschets nog iets groter moeten maken. De IELTS die zegt, ja, dit lukt me niet hoor. Het is dag 3 op een rij, ik krijg het helemaal niet voor elkaar. Hij doet niet wat ik vraag. Controleert de suikers niet? Nee, zegt de verpleegkundige. Het gaat echt helemaal niet goed. En bovendien drinkt hij ondertussen alleen maar lekker zijn cola. Dus wat nu? Nou, dan hebben we natuurlijk bij ons de grote visite. Die wordt voorbereid op een via een bepaalde werkwijze, daar wordt het biopsychosociale profiel van de patiënt kort beschreven door de verpleegkundige. In de grote visite sluit de psychiater aan Die luistert mee en geeft handvatten. Welke handvatten, Maarten, mag ik jou uitnodigen om in deze situatie eens wat tips te geven?
Ja, dan moet ik natuurlijk even iets verzinnen over die diabetes waar je te weinig over weet. Maar stel je nou voor dat je weet dat deze meneer of mevrouw dat hij eigenlijk een depressie heeft. 3 jonge kinderen, zijn vrouw net verloren is. Eigenlijk een gebruik van een verleden van verslaving. En ja, dat hij eigenlijk op dit moment vanuit zijn depressie bijna nergens aan toekomt. Hele dagen op de bank zit, weinig invulling heeft, zich niet kan concentreren. En ja, die suikers, dat is dan wel het laatste waar hij aan toekomt. Dat maakt wel heel veel uit als je dat weet.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat een toevoeging je team multidisciplinairder maken al heel erg helpt om ook de mensen die het al moeten doen meer open blik te geven. En ik denk dan dat wij ook een deel toch aan de diagnostiek van de psychiatrie bijdragen, want wij zien natuurlijk wat er gebeurt.
Het grappige is dat jullie het eigenlijk, als ik dan even jullie mag zeggen, dat het effect van deze interventie is dat het team het zelf gaat doen. Ja. Dus ik maak mezelf eigenlijk overbodig voor een deel.
Maar je signaleert.
Ik signaleer en ik denk mee en ik geef handvatten. Maar het is het hele idee van het model in Rijnstaten is dus dat we eigenlijk die teams in hun kracht zetten, om het maar even op een lelijke Nederlandse manier te zeggen, om dit zelf te kunnen.
En dat werkt ook, want we zien dat we veel minder vaak actief de psychiatrie in consult vragen. Daarnaast hebben de verpleegkundigen ook nog de mogelijkheid om de verpleegkundig consulent laagdrempelig te benaderen. Dat gebeurt initieel heel veel. Maar ook hebben we de ervaringsdeskundige in ons ziekenhuis, Henk van Empel. Dat is bij ons een van de grote geheime krachten eigenlijk. Die kan op de manier met de patiënten spreken en altijd wel een ingang vinden. Dus daar maken we ook heel veel gebruik van om de zorg voor die patiënt te verbeteren. En op die manier inderdaad wordt ons team steeds vaardiger en alle teamleden. Ja. De verpleegkundige, de AIOS, de internist.
Ik vind eigenlijk, het klinkt als een hele mooie, menselijke en ook bijna logische manier om met elkaar om te gaan. En dat doet mij dan, want ik herken het wel hoor, die frustratie uit de klinische praktijk, uit de overdracht, ook bij jezelf, bij collega's. Hoe komt het dat we hier zo specifiek nou aandacht aan moeten besteden? Waarom doen we dit niet van nature? Wat staat ons in de weg?
We hebben hierover een tijd geleden, in 2020, ook met de Gezondheidsraad een rapport geschreven. Dit vraagt iedereen zich af. Het risico is ook dat je naar elkaar gaat wijzen. Hè? Want jij doet te weinig dit of jij kijkt te weinig breed of et cetera. En eigenlijk de conclusie, en dat vond ik wel een neutrale, is dat ja, specialisatie heeft ons heel veel goeds gebracht. Maar we zijn er ook iets mee verloren. En dat is eigenlijk die fragmentatie waar het over gaat. En dat betekent ook dat we beginnen wel breed misschien in de geneeskundeopleiding. Misschien nog niet breed genoeg, maar we beginnen breed. Maar we versmallen enorm. En op een gegeven moment zijn we zo gespecialiseerd dat we eigenlijk het heel moeilijk vinden om nog buiten ons eigen eiland te kijken.
En dat je als internist gewoon heel erg gefocust bent op glucose, HbA1c en regulatie. En even vergeet wat je ooit tijdens je co-schap psychiatrie misschien hebt geleerd.
Ja, en wat Maarten mij heeft geleerd is ook dat we daarmee handelingsverlegenheid hebben opgelopen. We doen het niet meer, dus we denken dat we het niet kunnen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk iets zonde.
Ja.
Ja. En het is niet waar.
Nee. Dus ja, ik raak wel geïnspireerd om ook weer maandag weer anders te werk te gaan. Hey, en we hebben natuurlijk allemaal grote ziekenhuizen waar je verandering niet morgen hebt bewerkstelligd. Dus als ik nou geen psychiater bij mijn grote visite krijg, hoe kan ik dan in ieder geval wel zorgen dat in het systeem wat we nu hebben, ik er jullie beter of laagdrempeliger bij kan vragen? Moet ik dan al ander voorwerk doen op de afdeling bijvoorbeeld?
Ja, als ik daar antwoord op mag geven. Het handigste is om inderdaad die patiënt kort biopsychosociaal of vierassig, zoals we ook in de oudere geneeskunde doen, in kaart te brengen. Hoeft niet die ellenlange lab met tekst te zijn die wij als internist oudere geneeskunde graag maken. Maar het kan ook gewoon heel kort. Wat jou opvalt op de domeinen van die patiënt, maak het. Schets een plaatje, wie heb ik voor me? En als je op die manier het gesprek aangaat, is dat denk ik al heel helpend.
Iets meer beeld van mensen achter de patiënt in plaats van alleen het ziektebeeld.
Maar niet alleen een beeld, hè, maar ga ook in gesprek met diegene. Van wat drijft hem dan wel of niet? Ja. En wat maakt uiteindelijk, want dan zoek je eigenlijk common ground. Daar gaat het natuurlijk op.
Wat ik ook mooi vind, is dat een van de dingen die jullie zeggen, je wil het echt samen met een patiënt doen. Je wil ernaast gaan staan, niet er van bovenaf allemaal adviezen opgooien. En ik ben wel benieuwd met wat voor misschien verrassende dingen komen patiënten in jullie ervaring zelf om een situatie te verbeteren.
Ja, dat is eigenlijk echt heel divers wat je langs ziet komen. Maar wat ik ja, dat is niet per se, mensen komen niet met oplossingen. Maar wat mij vooral opvalt is dat je opeens hoort hoe hun situatie in elkaar zit. En waarom ze iets heel ingewikkeld vinden. He, of dat ze bijvoorbeeld een geschiedenis hebben waarin ze, door een situatie thuis of met hun vader, ik verzin maar even iets gemakkelijks voor een psychiater, heel veel moeite hebben met autoriteit bijvoorbeeld. He, of dat ze gewend zijn geraakt dat ze heel veel gepest zijn in het verleden, altijd het buitenbeentje waren en daardoor eigenlijk sociaal angstig zijn. En het ziekenhuis is al een hele enge plek. Of dat ze bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis hebben zoals autisme. En dat ze het in het ziekenhuis, dat gaat eigenlijk, alles gaat volgens de regels, maar nooit iets gaat zoals afgesproken.
Ja, dus dat is, het lijkt me zo fijn om ook echt die tijd te nemen, maar je verstomt ook een beetje. Dus ik denk dat dat ook een opfrisser is voor al onze collega's om daar weer meer bewust mee bezig te zijn. Natuurlijk ook de WHO die dan de What Matters Most week heeft. Ja, dat is dit natuurlijk, hè? Dat is de kern van je behandelrelatie. En wij zijn maar die suikers aan het poetsen. Ja.
Ja, en ik denk ook dat we met z'n allen een beetje te bang zijn geworden om de verkeerde vraag te stellen. Geeft ook helemaal niet als je af en toe eens een beetje per ongeluk een ongemakkelijke situatie veroorzaakt door een vraag te stellen. Je kan altijd er even op terugkomen en zeggen van, goh, ik ben geïnteresseerd in u. En als je oprecht geïnteresseerd bent in iemand en oprecht contact maakt, dan gaat alles daarna veel makkelijker, want dan doe je het samen.
Ik moest denken aan dat ik dit eigenlijk op een internistische plek, namelijk de Daniël den Hoed Tertiaire Oncologisch Centrum, heb geleerd. Want daar ging het eigenlijk over hoe behoud je waardigheid in de laatste levensfase. En een van de belangrijkste dingen is dan dat je eigenlijk nabijheid kan bieden aan mensen, terwijl je eigenlijk het ongemak verdraagt van dat sommige dingen niet oplosbaar zijn.
Die is wel heel mooi. Ja.
Mooie afsluiting, denk ik.
Ja. Ik wil eigenlijk nog even, want het is eigenlijk bijna te kort zo'n podcast om allemaal casuïstiek die ongetwijfeld nu bij luisteraars te binnenschiet te bespreken. Ik kan me voorstellen dat het heel fijn kan zijn om daar met of een specialistisch team of een psychiater of een ervaringsdeskundige over te sparren. We hebben het kort over deze onderwerpen gehad, maar als jullie nog één boodschap aan de luisteraars mee willen geven, waarvan jullie echt willen zeggen, nou, neem dit morgen mee naar je werk, doe dit anders. Wat is dat dan? Begin ik bij Maarten.
Mag ik er ook twee?
Je mag er twee.
Vooruit.
Nou, zie je het als een probleem in de kwaliteit van zorg, dit gedrag. Want dan is het makkelijker, omdat je het dan minder persoonlijk hoeft aan te trekken. Dan is het makkelijker om het aan te pakken. En het andere is, zie uitdagend gedrag als de lakmoesproef van je samenwerking. Want als je samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen en verpleegkundigen onderling en artsen onderling, als dat goed zit, dan heb je hier veel minder last van.
En dat is dan ook meteen mijn tip. Ga gewoon in gesprek met die medezorgverlener en met die patiënt. Neem even die 5 minuten met de psychiater in je ziekenhuis of de psycholoog als die er is, met je consultatieve team. Maak een praatje en zeg, hoe kunnen we met elkaar in contact hierover komen? Wat zullen we hier eens gaan doen? Dat is mijn tip.
De kracht van verbinding.
Hartstikke bedankt. Dan sluiten we met deze woorden ook deze aflevering af. Maarten, Stephanie, hartelijk dank voor jullie komst naar onze podcaststudio hier op de Internistendagen.
Dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.